Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality TV met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 aller tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 aller tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, hij heeft zijn VSR-shirt aan. Het is Perre van den Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, vorige week waren we in vruchtbaarheidsland. Een wereld waar een gigantische industrie achter schuil gaat. En waar het vaak mannen zijn die aan het stuur zitten van de zakelijke kant. Maar verder lijkt vruchtbaarheid helaas meer een vrouwenaangelegenheid te zijn. En daarom gaan we vandaag verder met onze reis naar Guyland. De wereld waarin wij mannen zin hebben in zo weinig mogelijk gedoe. Geen gezeik, vrij van vervelende verplichtingen willen wij daar zorgeloos leven. Kortom. We gaan vandaag door waar we vorige week zijn gebleven. Namelijk het verantwoordelijkheidsgevoel, of lack thereof, van mannen in het vruchtbaarheidsvraagstuk. Maar eerst de actualiteit.
Misschien voordat we Guyland induiken en de actualiteiten nog even terug naar vorige week. Mm-hmm. Ik vond het heel... cool dat er zoveel reacties kwamen op de aflevering.
Ik kwam er echt ongelooflijk
veel reacties. Ja, ik heb echt super veel.
Ik denk misschien wel de aflevering met de meeste reacties.
Ja, veruit. Ja, en dat vond ik wel echt heel vet. Want het was een aflevering waar ik niet per se zin in had. En maar wel van voelde van laten we het toch maar doen.
Ja.
En dat was dus echt heel cool dat zoveel... Ja, ik had wel vooral reacties van vrouwen, moet ik
zeggen.
Ja,
dat ik dus ook.
Ja, ik had een paar mannen wel ook. Maar
in deze week dan wat meer mannen.
Maar... alle mannen op jou af. Ja. Maar ja, ik hoorde heel veel van wat fijn dat je dit besproken hebt. En heel veel vrouwen die het eigenlijk precies hetzelfde ervaren als ik. Dat was ook wel een reden voor mij om het te doen. Omdat ik er heel erg van overtuigd ben van als ik het zo voel, dan zijn er ook andere mensen die dat zo voelen.
Ja.
Dus dat daar was ik eigenlijk heel blij mee.
Ik vond het ook cool.
En... nog meer gemotiveerd om het onderwerp nog verder uit te zoeken in deze aflevering. Dus daar heb ik ook heel veel zin in.
Ja.
Verder hebben we aangekondigd dat we 1 jaar bestaan.
Mm-hmm. We hebben onze eigen verjaardag aangekondigd.
En mensen gevraagd om ideeën aan te dragen voor de manier waarop we dat gaan vieren.
Er is veel input gekomen.
Ja, want we hebben het idee dat we willen een bedrijfsuitje organiseren. Mm-hmm. Met onszelf en de 2 mensen die verder aan deze podcast werken. Julia en Timo. Wat we gaan doen is nog onduidelijk.
Mm-hmm. Er is echt een hele grote verscheidenheid. Het zat wel, ik vond veel wel echt in de bedrijfsuitjeshoek zitten.
Ja, maar ik vond het ook heel hoge variatie in kwaliteit. Mm-hmm. In de ideeën. Mm-hmm.
Wat had jij een favoriet?
De dropping in de Ardennen. Denk ik
ook. Echt? Was ook mijn favoriet.
Maar ik zag daar ook meteen heel veel content mogelijkheid.
Ja. Dat hoort ook afzien.
En dacht ook wel, moeten we ons dan in teams verdelen? Dat toch
en zo, wat zijn de teams?
Ja, wij niet bij elkaar natuurlijk.
Nee, wellicht niet. Maar ik vond dat was ook wel echt clearly mijn favoriet.
Of wij wel bij elkaar.
Ja, gewoon.
En dat wij dan gewoon ook weggaan in jou.
Gewoon een Uber pakken.
Waarom zouden we dat doen? Ze zijn super lief en goed. Dat zouden we nooit doen. Maar goed, blijf met die ideeën komen.
Ja,
want we gaan...
Op die dropping eigenlijk. Dat is de opdracht.
Ik had verwacht dat iedereen met zo'n... Hoe heet het? Zo'n panic... Oh nee, escape room.
Escape room heb ik wel voorbij zien komen. Ik dacht, dat vind ik dus wel iets te veel in de categorie bedrijfseisen.
Ja.
Maar we hebben het ook een beetje over jezelf afgeroepen door het bedrijfsuitje
te noemen.
Een
bedrijfsuitje. Maar wees ook creatief, weet je wel. Ja. Van een bedrijfsuitje kan ook...
Ja.
naar New York gaan zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Denk ook een beetje in ons belang.
Ja. Wees eens, denk eens met ons mee. Ja. Oké, qua actualiteiten. Ik heb eigenlijk twee actualiteiten weer die ik tot één heb gevormd.
Ik zie weer een trend.
Timo is altijd heel streng dat er maar drie actualiteiten mogen. En ik ben daardoor heel creatief geworden in zoveel mogelijk actualiteiten.
Ja, jij ziet die verbanden en maakt dus meer actualiteiten.
Verbinder uiteindelijk. Deze week werd aangekondigd dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen weer is vergroot.
Mm-hmm.
Dan begin ik al zo geïrriteerd de week eigenlijk. Dat kwam maandag online op de Volkskrant.
Mm-hmm.
Loonverschil is toegenomen van 5% naar 7,4%. Echt een flinke toename,
ja,
vond
zeker.
Ik het. Mannen verdienen 16,4% meer dan in 2021 en vrouwen maar 9%. Terwijl de inflatie natuurlijk veel hoger is.
Ja.
Maar wat mij dan vooral echt irriteert... Dus
is die
cijfers...
domme duiding ervan.
Oh God, dan hebben ze dat wordt dus elke twee jaar onderzocht door Nijrode. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat ze dat doen. Maar wat zeggen ze er dan zelf over? Hoe zou dat nou kunnen komen? Ja, waarschijnlijk hebben mannen harder gezeurd.
Ja, maar dit is ook letterlijk de quote, toch? Van,
ja,
je hebt een heel
ze hebben harder
gedaan.
Gezeurd om loonsverhoging. dat was waar ze bij Nijrode op uit zijn gekomen. En dan denk ik echt van, waar moet je beginnen, weet je wel?
Het kwam overigens wel overeen met mijn perceptie van Nijrode.
Ja, dat snap ik wel. Een beetje een zeikerige instantie. Maar ik weet niet, ik vind het dan zo, eigenlijk zo dom. Dat je als je het hele systeem van de patriarchaat, waarin vrouwen gewoon sowieso minder worden aangemoedigd om loonsverhoging te vragen, überhaupt misschien wel om geld te verdienen, kan samenvatten dat mannen meer zeuren en bijvoorbeeld ook vaak veel betere secundaire arbeidsvoorwaarden hebben, zoals een auto van de zaak en zo. Ik bedoel, dat is gewoon...
Maar er zit ook het woord zeuren is ook een opvallend gekozen woord. Dus het is... Dus mensen, als ze om een loonsverhoging vragen
zeuren.
In tijden van giga-inflatie, wordt dat door
zeuren
de onderzoeker zelf
beloond.
Als zeuren
ja.
Nee,
ook dat, ja.
Het kan ook vragen zijn, toch?
Nou ja, het is gewoon weer een zoveelste voorbeeld van dat er soort systemisch iets verkeerd zit. Dat vrouwen gewoon als minderwaardig worden gezien op de arbeidsmarkt. En daardoor lager worden ingeschaald en daardoor lager verdienen. Ja, je kan dan dat samenvatten als mannen zeuren meer. Ik zou denken, het zit toch iets dieper. Dan,
tegelijkertijd
gebeurt er iets anders. Waar ik me ook heel erg zorgen over. Ik eigenlijk even geïrriteerd over ben. En al wat langer een sluimerende irritatie maar terug blijft komen. Dat is namelijk dat Cola Light. Dat is... by far mijn favoriete drankje.
Ja. Ik denk dat dit ook eigenlijk een gratis advertorial voor Cola Light gaat worden.
Dat zou kunnen.
Toch?
We hadden het er in de auto over dat ik echt geen influencer deals aanneem. En toen heb ik gezegd, behalve van Chanel, daar wil ik mij aan toevoegen. Ja.
Cola
en
Light.
Cola Light. Ja. Ik denk ook dat het mijn grootste verslaving is.
Ik moet zeggen, ik heb dus ook een voorkeur voor Cola Light.
Echt?
Ja.
Ja, ik dus ook.
Ja,
en het is dus ook echt een andere smaak.
Dan Zero?
Ja, Zero lijkt meer op gewone cola. In Cola Light zit een citroensmaak.
Oh ja?
Ja.
Oh, grappig.
Dat heb ik dus geleerd uit het artikel in de Volkskrant.
Bij mij was het puur het design van het blikje. Was ik gewoon dat zilveren
dat
vind ik veel mooier.
dat is wel weer hoe jij denkt. Dus ik heb net de Volkskrant een beetje natuurlijk op hun plek gezet. Dat ze zo'n domme uitleg als mannen zeuren meer gewoon publiceren zonder daar verder een kanttekening bij te maken. Maar ze hadden ook een ongelooflijk goed artikel van onze vriend Julia Althuisjes overigens over de verdwijning van Cola Light. En ik had al lang het idee van, volgens mij is dat zo. Volgens mij overal als ik Cola Light bestel, zeggen ze, ja, je krijgt Zero. Soms zeggen ze het niet eens meer. En op zich vind ik het ook prima, maar op een gegeven moment begon ik wel omheen te kijken van waar wordt er nog
wat
Cola Light?
Is dit?
Ja, wat voor agenda zit hierachter? En er kwamen dus, zaten dus ook cijfers bij, dat is bleek dat inderdaad de afgelopen twee jaar ongeveer volgens mij het aantal restaurants, horecazaken in Nederland dat Cola Light schenkt met 50% is afgenomen.
Ja.
En dat is allemaal verdrongen door Cola Zero. En hoe komt dat? Cola Light is een vrouwelijk product.
Mm-hmm.
Dus het is een light product. Het is een dieetproduct. In het Engels heet het natuurlijk ook diet coke. En mannen willen geen vrouwelijke producten consumeren. Net zoals dat bijvoorbeeld toen Gillette ook vrouwenmesjes ging verkopen. Toen kochten mannen geen Gillette meer.
Ja.
En daarom hebben ze het Venus genoemd. Zodat mannen een soort van alleen recht hebben op Gillette.
Ja.
En dit vond ik ook weer... Dan denk je, ja, dan gaat dat mannelijke product dus weer dat vrouwelijke product verdringen. Terwijl dat product zoveel bestaansrecht heeft.
Dus... Maar ik denk dus ook dat dit niet een... Nu frame je het een beetje alsof het een vraagkwestie is. Dus dat die cafés en restaurants vragen om meer Cola Zero. Ik denk dat het een push is.
vanuit cola. Ja, 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 dat is het. Dat staat ook heel goed in dat artikel. Dat ze zetten daar nu op in, omdat ze weten dat mannen dat ook willen drinken. Dat snap je natuurlijk ook wel, maar het is natuurlijk wel typisch.
Ik vraag me dan af of het dan ook, of het voor hun ook een soort praktische beslissing is of zo. Weet je, dat het logistiek handiger is om één drankje te bevoorraden in plaats van twee.
Ja. Maar ja, mannen meer betalen dan vrouwen omdat ze meer zeuren is natuurlijk ook een praktische beslissing. Ja. Maar goed, ik las in dat artikel werd ook Peter Pannenkoek, wat nog een grotere Cola Light fan is dan ik. Die werd ook aangehaald. Die maakt zich ook heel erg zorgen om het verlies van Cola Light. En hij pleitte voor een revolutie. En daar wil ik me bij deze ook graag bij aansluiten. Ik vind dat we in protest moeten komen met z'n allen.
Cola Light is ook een veel meer merk wat een soort culturele waarde heeft.
Het heel veel cultstatus.
Ja. Ja, terwijl Cola Zero is echt een vrij hol merk wat dat betreft. Ik sluit me ook aan bij deze revolutie.
Liggen daar ook kansen? Kan je niet een rebranding doen?
Ja, misschien moeten we het gewoon overnemen. Ook voor mannen. Het gewoon van cola kopen.
Ja, dat kunnen we zo doen.
Oké.
Ja.
Okay. Hier is geen brug voor.
Nee, ga maar door.
Ah ja, dat gaat ook over de Volkskrant.
Ons voornemen om Cola Light te kopen.
We hebben gewoon de hele Volkskrant.
We hebben
eigenlijk
net de hele frisdrankmarkt. Is helemaal in paniek. Van, oh, gaan ze het doen?
Menen ze dit?
Ja, de stocks gaan keihard omhoog. Of omlaag, je weet het niet.
Nee, wij hebben de hele Volkskrant van A tot Z gelezen. Ja. Zo blijkt maar weer. Want ook het ding wat ik nu ga vertellen komt uit de Volkskrant. Die hadden een kop. Het was een stuk over Daphne Schippers, een profiel. Nadat zij aankondigde dat ze af ging zwaaien als atleet.
Wow, ik wist niet dat ze nog bezig was, joh.
Ja, maar ze heeft heel veel, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar volgens mij rugblessures. Maar dermate erg dat ze gewoon, dat ze gewoon niet meer echt opschiet. Dus zij kondigde haar afscheid aan. En de Volkskrant schreef een profiel over haar. En de eindredactie kopte de witte vrouw die de zwarte supersprinters uitdaagde.
Wel heel goed dat je zegt de eindredactie kopte.
Ja.
Dat is altijd de eindredactie.
Ja, ja, dat is, het zal inderdaad niet de auteur zijn geweest die dit als suggestie heeft gegeven. Ofwel, dat weet je niet. Dit is gewoon, ik vond dit anno 2023 een vrij opvallende en vrij kolossale fout. En wat meer, kijk, dit is, ik wil niet eindeloos alleen maar over dit voorbeeld van de Volkskrant hebben. Maar je ziet het dus in sport, zie je dit dus enorm vaak. Dus in
want
taal.
Want wat vind jij dan die fout? Ik bedoel, het is me wel duidelijk, maar.
Nou, het is natuurlijk gewoon racist.
Ja.
En ze hebben een onderzoek gedaan een aantal jaar terug, specifiek over de voetbalwereld. En uit dat onderzoek bleek dat zwarte voetballers in voetbalcommentaar vaak worden geroemd om hun kracht, om hun atletische vermogen en om hun snelheid. Mm-hmm. En in beeldspraak worden zij vaak met dieren vergeleken. Mm-hmm. Terwijl witte spelers meer worden omschreven als creatief en intelligent.
Ja,
en geroemd worden om hun inzicht. En daar zit diezelfde soort linguistic bias zit daarin. Dus bijvoorbeeld Ajax op hun eigen socials over Brian Brobbey. Een speler die, ik geef toe, hij is best wel breed.
Mm-hmm.
Maar ze noemen hem dus Brobbeast. Yeah. Hij heet Brobbey. Ook daar gebeurt het. Of het AD schrijft een necrologie van een oud-Ajaxiet die is overleden. En noemt hem daarin een stuk tropisch hardhout.
Ja, dat is echt wel heel erg.
Ja, dat zijn toch wel vrij heftige dingen. Dus ik dacht, Women Inc., dat is een organisatie die strijdt voor een wereld waarin het niet uitmaakt.
Mm-hmm.
Of je als jonge meisje of non-binaire persoon, zeker, wordt geboren. Die publiceerde ieder jaar een stijlgids. Eigenlijk voor dit soort dingen bedoeld. Dus ik dacht, laten we die dan eventjes aan het einde
heel
van dit dingetje onder de aandacht brengen. Dus die kan je gewoon gratis bij hun downloaden. En daar worden dit soort dingen juist in benoemd. En ook een beetje van, wat kan je hier tegen doen? Of hoe kan je hierop letten bij jezelf? Want het is natuurlijk allemaal niet expres. Maar dat maakt het niet minder.
Nou, maar maakt niet minder schadelijk.
Ja, precies. Dus ik dacht, incomplete stijlgids voor Women Inc.
Goeie tip.
Oké, we gaan het over Guyland hebben. Maar het is natuurlijk een kleine stap om het eerst nog even over granola te hebben. En dat gaan we doen in deze sponsor. Wij hebben een nieuwe sponsor. En die sponsor die bevindt zich in het domein van ontbijtroutines.
Ja, ik vind dat we deze keer, we hebben twee ontzettend on-brand sponsors.
Ja,
deze
toch?
Ja, zeker.
Oat, granola
dat
hebben wij het over.
Dat is de eerste, ja.
Dubbel OT. Die maken lekkere granola. Mm-hmm. Die ook oprecht goed voor je is. 100% natuurlijk, heel veel noten, pitten, zaden met vrij weinig suikers. Alleen natuurlijke suikers.
Mm-hmm.
Is allemaal biologisch en wordt met glutenvrije haver gebruikt. Wow. Dus je krijgt er ook niet eens buikpijn van.
Ja, ongekend. Ik vroeg me af, was jij een beetje geïrriteerd door dit product? Want het is natuurlijk wel, ja, we hadden dat idee omdat we allebei altijd hetzelfde ontbijten. En jij houdt van abonnementen. Mm-hmm. Om een ontbijtabonnement.
Of dit eigenlijk een concurrent.
Dit lijkt er eigenlijk heel erg op. Want je kan
ze waren
dus,
mij voor.
Ja, of ze hebben het heel snel opgezet. Ik weet niet wanneer ze begonnen zijn. Maar het ding met oat is dus, je kan het niet in de winkel kopen. Alleen online via oat.nl. En dan wordt het dus meteen bij je thuis bezorgd.
Ja.
Lijkt wel heel erg op wat je
lijkt op
wilt.
Mijn idee, inderdaad. Dus ik kan het alleen maar toejuichen. Want ik heb toch geen tijd om dat ontbijtabonnement op te gaan zetten. Dus ik ben supporter van oat.
Ja, wij zijn allemaal supporters van oat natuurlijk. Want oat heeft maar liefst 8 verschillende smaken waar je uit kan kiezen. Dus er is echt voor iedereen wel iets bij oat. Er is een klassieke granola, die heet Crunchy Nuts. Er zitten heel veel noten in, zoals de naam al doet vermoeden. En er zit ook kaneel in en er zit ook vanille in. Maar er is ook de lemon poppy seed smaak. Ze hebben ook koolhydraat arme granola. Ze hebben keto granola. Ze hebben er eentje met amandelpasta. Ze hebben er eentje met pekannoten. Ze hebben er eentje met gevriesdroogde aardbeien. Nou, ik kan gewoon wel doorgaan. Ze hebben er eentje met koffie. Ze hebben er eentje met walnoten. Lieve mensen, jullie horen
je
het
krijgt al. Hier keuzestress van. Maar daar hebben ze een oplossing voor gevonden. Want er is nu tijdelijk een mooie aanbieding. Je kunt de 4 populairste smaken van oat proberen met een starter pack. Ons wel bekend starter pack.
Ja.
Daarmee kun je ongeveer 4 weken lang ontbijten. En daar betaal je normaal €22 voor. Maar nu krijg je hem voor €15. Mits je naar oat.nl/schaamteloos gaat. Oat.nl is met dubbel OT.
Ja. Ongelooflijk. 4 weken ontbijten voor €15. Kom daar eens om in de supermarkt.
We gaan door. Waar we vorige week gebleven zijn. We zeiden het net al, wat echt top was aan vorige week, was dat er ongelooflijk veel reacties kregen.
Ik wil daar trouwens nog over zeggen, want ik had echt heel veel reacties. En ik heb ze niet allemaal beantwoord.
Mm-hmm.
Want op een gegeven moment blijf je aan de gang, zeg maar. Maar ik heb ze wel echt allemaal gelezen. En het sterkt je echt om zoveel goede reacties te krijgen. Dat is heel fijn.
Ja, wat ik ook wel mooi, zeg maar, toen aan het einde van de aflevering, toen we eigenlijk klaar waren, toen was jij een beetje zo van, wow, dit was heel persoonlijk voor mij, toch?
Ja.
Ik zat echt te genieten van jou, die aflevering. Omdat ik juist dat heel vet vond.
Ja, en ik denk dan ook altijd van, wie vindt dit nou interessant?
Ja, maar dat was dus echt totaal wel.
Best wel wat mensen, ja.
Dus dat was mooi. We hadden het over, we eindigden eigenlijk in Guyland.
Met een cliffhanger.
Ja, en dat was eigenlijk een te groot onderwerp om even nog als bij of zijpaadje te nemen. Dus we dachten, we gaan daar een hele aflevering aan spenderen. En dat gaan we vandaag doen.
Ja.
Een korte preview alvast. We hebben een uroloog gesproken over mijn wel of niet aanstaande
vasectomie. Ja,
AKA.
Want dat was natuurlijk waar we op uitkwamen van. Er zijn ook manieren voor mannen om zwangerschappen te voorkomen of meer verantwoordelijkheid te nemen voor vruchtbaarheid in die zin.
Ja.
Dus je kan als man gewoon op een gegeven moment, als je een aantal kinderen hebt en je denkt van het is wel even mooi geweest zo, kan je gewoon een vasectomie laten doen.
Ja.
En hoeft jouw vriendin gewoon niet meer aan de hormonen om te zorgen dat ze niet zwanger wordt. Nou, daar werden we allemaal ontzettend enthousiast van dat idee. Met name Perre, maar ook Julia, onze stagiair, die wil ik toch even benoemen, hier vandaag in haar eentje zit, zonder Timo. En die ook meteen daar toch een flinke vinger in de pap heeft genomen inhoudelijk met dit thema door het draaiboek wat we dan hebben te benoemen. Mannen, / steriliseren.
Ja, vinger in de pap.
Inhoudelijk wordt het enigszins gestuurd.
Ik ben gewoon in een soort funnel geduwd van een uroloog.
Ja.
Die overigens, nadat we hem hebben gesproken, bleek hij ook wekelijks te luisteren.
Ja. Hij kende jou al.
Ja, hij kende mij al. En zijn letterlijke woorden waren, en dit is een quote.
Ja.
Perre moet gewoon niet zo zeiken.
Ja, je moet je niet zo aanstellen, zei hij.
Ja. Hij nodigde me uit om langs te komen.
Hij verwacht jou in de kliniek.
Dus jullie kunnen vanaf nu gaan stemmen op steri ja Of sterine? Nee.
Ook een leuke uitje voor met het eenjarig bestaan. Ja. Het is wel echt iets anders. Het is wel atypisch. Maar goed, dus we gaan deze aflevering induiken. En dan aan het einde gaan we horen of jij... naar de kliniek in Amsterdam gaat.
Ja, want zeg maar, ik heb 3 kinderen. Dus je zou kunnen zeggen inderdaad, wat jij net ook al zei van... Ja, is het mooi geweest of niet?
Ja. Nou ja, het is sowieso een thema wat wel echt speelt, toch? En ook zeker. Om mij heen. Ik heb best veel vrienden die kinderen hebben. Meerdere kinderen hebben, 2 of 3 kinderen. En ja, dan klopt dat onderwerp gewoon aan de deur. Dus gaat papa nu een vasectomie nemen? En ik vind het dus heel interessant dat eigenlijk bij iedereen die ik ken, bij wie dit speelt, zegt die man, nee, doe ik niet.
Ja, nou, dit, ik zie, ik ga meteen ging die zachter stemmetje praten, weer zachter. Dat zal misschien een aantal keer deze aflevering gebeuren.
Ja, maakt niet uit. Julia, die zet jou wel harder.
Precies. Ik voel aan alles dat op dit moment in ons leven, dat ik aan de beurt ben hoe noem je dit?
De knip te zetten.
Maar dus ik voel dus ook aan alles dat ik dat dus niet wil.
Ik vind dat dus zo, want waarom is dat zo? Ik spreek natuurlijk ook mannen die dat niet willen.
Nou, weet je wat grappig was? Ik heb er dus de hele week natuurlijk over nagedacht. Ja. Van, ik denk uiteindelijk, en het voelt heel definitief.
Ja.
En ik moet zeggen dat door de research te doen, dat gevoel niet helemaal bij me is weggegaan. Omdat ook de hersteloperatie, dus je hebt zeg maar de sterilisatie of je hebt een knoopje erin in de volksmond. En dat kan je herstellen. Maar daar zitten wel best wel veel
risico's.
Haken aan.
Ja, dat is waar.
Ik geloof, er werd een percentage genoemd van ongeveer 50% dat het dan alsnog niet kan.
Ja.
En dat voelt toch best wel, ondanks dat ik extreem tevreden ben met mijn 3 kinderen.
Mm-hmm.
Dat is gewoon genoeg. Voelt het toch gek om daar dan zo definitief...
Nou ja, en dat is natuurlijk al... Dat is natuurlijk ook een vorm van hele gekke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Ik wilde dit punt eigenlijk zelf maken. Want jij zei dit dus tegen mij. En toen dacht ik, wow.
Ja, maar dat is het gekke. Zeg maar, kijk, een vrouw, als jij een kind krijgt en je vrouw is, weet ik veel, op een gegeven moment 35, 40, 45.
Ja.
Dan is zij sowieso niet
meer
vruchtbaar.
Maar dit zei je dus gisteren tegen mij op kantoor. Ik was helemaal zo... Oké, mind blown.
Ja, maar dat is het natuurlijk. En voor mannen is het perspectief gewoon oneindig in principe.
Ja, maar dat realiseerde ik me eigenlijk toen pas.
En ik snap ook heel goed dat mannen dat niet willen opgeven. En het gebeurt natuurlijk ook vaak dat... Ik bedoel, daar hebben we ook genoeg over gehad in deze podcast. Dat relaties uit elkaar gaan, mensen scheiden. En voor mannen is het natuurlijk de mogelijkheid om dan nog een gezin te stichten. Dat vergroot hun kansen op de liefdesmarkt natuurlijk enorm. En
dus
dat is
zou dat dan, wat daaronder ligt, een soort van egoïstische...
Nou, dat is gewoon wat ik ook van mannen hoor. Dat ze zeggen, ja...
En jij hebt een case in de nabije omgeving waar dit ook gewoon als argument werd.
Maar heel veel jongens die ik ken zeggen dat.
Ja.
En dat is gewoon... En dat vind ik dus ook... En ik snap dat ook. Want als je dat... Ja, als je zo'n... privilege hebt, zeg maar. Ja, ik zou het ook niet willen opgeven, eerlijk gezegd.
Ja. Ja. Nee, het was... Ik voelde me... Wat toen jij dat gisteren zei, toen volgens mij zei ik, was mijn eerste reactie van...
Ja, je was heel druk. Ik was op kantoor gekomen omdat ik wist dat je 5 minuten vrij had. In die 5 minuten...
Maar jij zei dit. En toen zei ik van, ah ja, maar dan... Oh ja, inderdaad. Dus op een gegeven moment kan zij het ook. Dus dan moet ik het eigenlijk dan doen of zo. Dan is het equal.
Nou ja, bijna zou het eerlijk zijn als je dus samen met je partner allebei op je 45ste of zo.
Bij de overgang.
Dat zij de overgang, of 50 of weet ik veel.
Dat ja, Dido is jonger dan ik. Dan kan ik...
Dan kan je nog langer in je...
Kan ik nog langer in mijn guyland blijven.
In je guyland blijven, ja.
Maar, dus deze week ook rondje vrienden gebeld en zo.
Ja.
En,
met kids ook.
Ja, selectieve perceptie, want het zijn mijn vrienden en ik heb niet 500 vrienden.
Nee, heb jij geen 500 vrienden?
Nee, wel op social, maar niet in het echt. En ik merkte wel dat dat thema echt, dat is echt gaande.
Ja, hè?
Ja. En ik was op een etentje dit weekend van iemand die zijn 40ste verjaardag vierde.
Jij dacht, ik gooi hem er even in.
Ja, en je merkte, dat was gewoon precies die leeftijdsgroep. Zoetje. Dus bijna iedereen die daar zat, die had ook kinderen. En daar merkte je gewoon ook wel echt dat gewoon een thema is wat, wat speelt. En wat dus, waar je dus ook wel ziet dat mannen wel iets meer daar de verantwoordelijkheid mm-hmm. ook in pakken. Dus dat is eigenlijk wel een positief teken. Uit de research die we verder hebben gedaan voor deze aflevering.
Maar even van in jouw vriendenkring gaan mensen dat doen?
Ja. Ja, okay. Ik had bijvoorbeeld één iemand die dat gaat doen. Maar, dat zag ik dan wel meteen mee. Dat was ook omdat er druk was. Omdat zijn vriendin eigenlijk gewoon zei. Prima als je het niet doet. Maar ik neem geen anticonceptie. En ook geen abortus.
Oh, ballsy.
Dus er was weinig ander keus.
Nou, dat is eigenlijk interessant. Want in het groot zie je deze beweging eigenlijk nu in Amerika.
Exact.
Want
exact.
Daar is dus een hele grappige... Trend gaande dat er steeds meer mannen een vasectomie nemen. En dat is echt gekomen sinds het terugdraaien van Roe versus Wade.
Ja.
Dus het gegeven dat staten in één keer zelf mogen beslissen of ze abortus wel of niet toestaan. Waardoor dus voor heel veel vrouwen, wat ik nog steeds gewoon krankzinnig vind, een abortus gewoon niet mogelijk is. En daardoor zie je dus dat mannen in één keer veel meer vasectomies...
Volgens mij was in die data letterlijk... De dag gewoon zichtbaar.
Ja,
was
zo
gewoon,
zie je het
van de een
stijgen.
Op de andere dag.
Ja. En wat dus heel grappig is, is dat je dus ook dat er dus op TikTok ook een trend is. En dat vind ik ook heel erg goed.
Mm-hmm.
Dat mannen dus die behandeling, soort van hun gezicht tijdens die
livestream
of zo filmen. Ja.
I'm getting a vasectomy today. All done. Less than an hour. No more babies.
I just got a vasectomy at the age of 23 and I'm here to answer all your questions. Starting off with, did it hurt? No, absolutely.
En dus ook echt elkaar informeren van, joh, het is echt niet zo ingrijpend. Het is echt niet zo pijnlijk. Je bent twee dagen... Ik vind het ook heel grappig dat vrouwen hun man dan altijd filmen als hij uit het ziekenhuis komt, hoe die dan loopt.
Ja, ja.
En twee dagen of zo heb je veel pijn en daarna is het klaar.
Ja, ja. Dus de beweging is een beetje... ingezet. Overigens, qua die cijfers, wat nog andere grappige pieken waren. Je had natuurlijk in 2008 best wel een grote economische crisis.
Mm-hmm.
Dat was ook een enorme piek in vasectomie.
Dat zie je overal, zie je nu weer, ook in Nederland. Ik vind dat altijd heel treurig.
Ja, het is inderdaad. Maar ook iets als klimaatverandering, daar verwachten ze dus ook een soort correlatie tussen.
Ja.
Tussen eigenlijk een soort van toekomstperspectief en
ja.
Wat ook wel logisch en heel treurig is. En wat ik ook gewoon ander... Dit is dan wel weer... We gaan even van grim naar wel grappig.
Ja,
namelijk
graag.
Op Tinder is een enorme stijging in het woord vasectomy in bio's.
Heel grappig.
Dus het wordt als een soort van USP eigenlijk gebruikt... in een waarschijnlijk wel voor een bepaalde demografie of
maar
zo.
Maar ik snap dat ook. Je hebt ook apart Tinder voor mensen die geen kinderen willen. Hè? Of geen kinderen meer willen. Ja.
Maar wat een apart platform.
Ja, echt een aparte app.
Weet je de naam ervan?
Ja, weet niet.
Ik ben heel benieuwd hoe dat heet.
Nee.
Het zal niet waarschijnlijk No Kids.
No Kids Tinder. No kids.
Maar dat het dus op Tinder 5 keer zoveel in bio's staat als voorheen.
Ja.
Dat geeft ook wel wat aan. En wat ook nog een mooi artikel was in The Atlantic. Ook weer typisch Guyland. Dat gasten dan, als ze het doen, dan denk ik van ja, fuck, ik moet het een beetje chill maken of zo, weet je. En dan gaan ze het dus met vrienden samen doen en als een soort uitje.
Dan gaan ze dat allemaal doen.
Ja, en dan noemen ze het brosectomy. En dan dat is dus gekoppeld ook vaak aan een soort weekenden waar grote sportwedstrijden zijn.
Het klinkt echt alsof die gast van Entourage met z'n allen.
Maar echt. Gewoon, het is
maar prima of zo, weet je wel. Zeg maar als dat de manier is waarop ze dat willen doen.
Nee, zeker. En misschien
moet jij ook een brosectomie doen.
Ja, een brosectomie. Ik zat daar op zaterdag. Was daar wel een soort vraag naar misschien.
Heel leuk idee.
Maar die klinieken die spelen hier ook op in. Hè? Dus die maken daar dan weer een soort marketingpakketten van. Dus de aanbiedingen rondom bijvoorbeeld sportwedstrijden. Waarvan ze weten van dat zijn dan... je hebt één zo'n sportwedstrijd, de NCAA Men's Division. Dat is een soort college basketbal. Belangrijk moment in dat college basketbal seizoen. En nou, daar kijken een bepaalde groep mannen graag naar. En dan bieden zij dus een soort van...
Op tv.
Weekender, als het ware, aan.
Met al je vrienden. Zitten jullie ook zo gezellig voor de tv?
Precies. Precies. En het werkt dus gewoon. Ja, maar inderdaad, als dat de trick is, prima.
Heel grappig.
Dit gaat allemaal over Amerika.
Ja.
Maar ook in Nederland neemt die vraag dus duidelijk
ja,
toe.
Zeker. We hebben een aantal mensen gesproken uit de wereld van de urologie. En ja, die zien eigenlijk ook allemaal dat... Ja, dat er eigenlijk steeds meer mannen daar.
Ja, er zijn geen soort CBS-data, maar nee. De mensen die wij. Ja, een schatting van een kliniek was dat er ongeveer 20.000 mannen per jaar die ingreep ondergaan. Mm-hmm. En een andere huisarts die dan als voorbeeld gaf: in 2015 steriliseerde ik 60 mannen. En inmiddels zijn dat er jaarlijks 500 tot 600. Dus dat is gewoon
een heel grote toename.
Vertienvoudiging.
Ja, ja.
De mensen die dat doen zijn gemiddeld genomen tussen de 30 en 45 jaar oud. Nou, ik voel me extreem aangesproken hier.
Echt middenin.
Precies. Ja. Ze hebben een voltooid gezin.
Nou.
Ik hoor niks geks.
Ja.
En uroloog Roderick de Buin, waar we het net ook al over hadden, merkt dat er een verschuiving is. En dat het niet meer vanzelfsprekend is dat de vrouw de anticonceptie op zich neemt.
Ja.
Dit is gewoon het gesprek wat ik natuurlijk ook met mijn vriendin had.
Maar goed, ik denk dus dat de mogelijke onomkeerbaarheid van de vasectomie, dat het eigenlijk angstaanjagend maakt. Wat natuurlijk nog steeds raar is, want wat ik net zei, zeg maar, vrouwen worden sowieso onvruchtbaar op een bepaald moment. En het is natuurlijk zo grappig dat mannen dat zo eng vinden, dat idee.
Maar het is toch echt insane dat jij dat tegen mij zei gisteren. En dat ik echt gewoon dacht van, oh ja, inderdaad.
Ja, jij had echt een besefmoment.
Ja, het was gewoon een soort epiphany voor mij. Als er nog twijfel was dat ik in Guyland leefde, dan.
Ja,
was,
dat werd officieel gemaakt. We gaan nog even verder op Guyland. En waarom jij dit niet wil.
Ja.
En of je nog van gedachten kan veranderen, gaan we dan zien. Maar eerst gaan we even door naar onze volgende ongelooflijk toepasselijke sponsor.
Ja, want we hebben een sponsor en dat is een film dit keer.
Mm-hmm.
Jij bent naar de film geweest.
Ja, want onze sponsor is de film Past Lives van distributeur The Searchers.
Gemaakt door A24, dat is wellicht de meest hippe productiemaatschappij ter wereld.
Ja, en tegelijkertijd heb ik het idee dat ik alleen nog maar A24
zie. Ja, maar zij hebben wel een soort coole manier van. Zij maken hele soort universums rondom die films, verkopen boeken.
Ja, dat was ook wel echt weer. Ik ben dus deze week, dit weekend, in mijn eentje naar deze film gegaan.
Sowieso aanrader.
In je eentje naar de film gaan. Ik hou daar zo van.
Ja.
En dat allerleukst. Ik was in de movies in Amsterdam. Nou, ook uitstekende plek om in je eentje naar de film te gaan.
Mm-hmm.
En ik vond het een geweldige film. Ik vond het een fantastische film.
Wat was er? Beschrijf even.
Nou, het gaat over twee mensen uit Korea. Uit Zuid-Korea.
Mm-hmm.
Die verliefd zijn op elkaar als ze 12 zijn. En dan de ene gaat verhuizen naar Amerika en de ander blijft in Korea. En ze blijven eigenlijk 12 jaar later, voegt hij haar toe op Facebook of zo, en dan krijgen ze een soort halve online affaire. En dan nog weer 12 jaar later, zij is inmiddels getrouwd en ze is schrijver. Zoekt hij haar weer op. Dus het gaat eigenlijk.
Hij gaat naar Amerika toe.
Ja, gaat dan naar New York, waar zij dan woont. En het gaat eigenlijk, is het thema van de film, en daarom vind ik het dus zo mooi. Want ik vind dat een heel mooi onderwerp is. In hoeverre is liefde een keuze? En wat zo mooi is tussen hen is dat zo duidelijk wordt in die film van, zij hadden ook een leven samen kunnen hebben, maar dat hebben ze niet.
Ja.
Eigenlijk is dat dus het thema van de film. Het thema van de film is dus niet de levens die je wel leeft, maar de levens die je niet leeft. En dat gaat ook heel erg over dat bicultureel zijn. Dus zij gaat naar een ander. Zij gaat eerst naar Canada, geloof ik. En dan naar Amerika. Dus haar leven is ook heel anders. Hij heeft juist een veel meer Koreaans leven, zeg maar.
Ja.
Hoe staat dat dan tegenover elkaar? Maar ook dat je eigenlijk dus een gedeelde geschiedenis, dat ook heel waardevol is.
Mm-hmm.
Maar misschien ook niet het enige wat waarde heeft. Dus het is een hele onderzoekende film. Heel ontroerend ook. Heel mooi gedraaid. Hele lange, lange shots vaak. Okay. Dat vind ik zelf altijd heel mooi.
Ja.
Het is gewoon een prachtige film. Ja, ik kan niet anders zeggen.
Zou je hem als na een vasectomie aanraden? Gewoon om een beetje soort van rustig.
Ik denk dat het een heel goede post-vasectomie film is.
Okay.
Ik denk dat het je rust geeft.
Okay. Ja.
Past Lives. Hij draait vanaf 5 oktober in de bioscoop. Ik zou zeggen, ga. Ja, de vorige keer stapten we al, zeg maar, met één voet een beetje in Guyland.
Mm-hmm.
Wat een ontzettend leuke naam is, bedacht door socioloog Michael Kimmel.
Ja.
Voor het gegeven dat mannen eigenlijk steeds minder verantwoordelijkheden lijken te willen nemen.
Ja.
En wat mij betreft is dat gegeven dus dat mannen zo weinig doen aan vruchtbaarheid. Dus in de zin van verantwoordelijkheid nemen voor het voorkomen van zwangerschap, voor het feit dat vrouwen op een gegeven moment wel een kind graag willen krijgen. Hoe verhoud je je daartoe? Maar dus ook het problemen die ervaren worden rond die vasectomie. Dat vind ik eigenlijk ook allemaal soort voorbeelden van Guyland.
Ja.
Het is een beetje zo je opties openhouden, niet willen settelen. En daardoor eigenlijk de ander alsmaar dwingen tot wel verantwoordelijkheid nemen. En wel keuzes maken. Dus daar wilden we het eigenlijk wat meer over hebben. Wat langer over. Vooral omdat jij toch wel meteen heel sportief toegaf dat jij voor je gevoel ook een beetje in Guyland woont.
Zeker. Ik ben echt wel een beetje uit Guyland weg.
Ja, ja, ja.
Maar er zijn ook best wel veel momenten dat mijn vriendin echt helemaal niet vindt dat ik uit Guyland weg ben. Dat er toch spanningen zijn.
Wat voor momenten zijn dat dan?
Dat gaat toch wel bijna altijd over zorgwerkverdeling.
Ja.
Dus wij hebben een systeem.
Ik weet niet waarom je nu gaat lachen.
Ja, gewoon omdat jij ook moet lachen. Ik word zenuwachtig van jou. Ik vind het best wel spannend eigenlijk om dit allemaal te vertellen. Maar mijn vriendin wilde op een gegeven moment iets anders doen. En ging verloskunde studeren. Toenertijd werkte ik bij Vice. Had ik een baan in loondienst.
Ja.
Maar had ik wel al plannen om te gaan ondernemen. Alleen zij was me voor in die beslissing. Die grote beslissing maken. Dat betekende dus dat wij ervoor kozen dat zij 4 jaar fulltime ging studeren. En dus geen inkomen zou hebben. En we hadden al kinderen ook op dat moment. Ja. De tweede was
best wel een grote beslissing.
Hele grote beslissing. Ja. Die we ook gezamenlijk moesten nemen. Want ja, er ontstond daardoor ook een soort afhankelijkheidspositie.
Ja, totaal. Je committeert je wel heel erg aan elkaar. Dan.
Ja, zeker. We hebben het daar toen over gehad. En we kozen van, vet, jij moet dit doen. Dit wil jij. Ik zat best wel goed bij Vice. Dus ik kon het ook makkelijk leiden om gewoon 2 inkomens binnen te halen. Dus dat was geen probleem. Zij is dat gaan doen. Maar wat dat dus wel eigenlijk installeert, is een afhankelijkheidspositie.
Ja.
Want ik installeerde eigenlijk een heel traditioneel.
Nou ja, en dit is dus ook. Ik voelde me trouwens wel een kleine perre van de Brink dit weekend. Toen dus al die reacties en goeie, toen dacht ik ook, is het wel een lekkere flow. Mm-hmm. Even de cover van mijn nieuwe boek delen.
Dit
is wel precies waar mijn nieuwe boek Kapitalisme is Seksisme over gaat. Dat je dus juist vanuit autonome beslissingen, beslissingen die in elk geval autonoom voelen, in hele ongelijke situaties terechtkomt.
Precies. En dit is dus wat op die momenten dat er spanning ontstaat tussen ons over dit systeem waar we in zitten, heb ik mijn defensiemechanisme is natuurlijk van ja, maar wacht even. We hebben hier samen voor gekozen. Ja. Dit is het systeem wat wij doen. We balanceren elkaar. Alleen dat neemt die ongelijkheid niet per se weg.
Nou ja, en denk dat bij jou ook wel, en dat kan ik me ook voorstellen, wel ook iets zit van ik verdien het geld om dit allemaal mogelijk te maken, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een rol.
Maar dan kom je dus altijd in dat gesprek terecht. Ja. Wat is uiteindelijk, zeg maar, ik vond het altijd juist vet dat we dat samen gekozen hadden. Ja. En dat dat ook een soort mooie balans was. Voor mij was het dus juist een soort post-Guyland beslissing.
Ja.
Alleen op de momenten dat hij schuurt, dan wordt het ineens een hele traditionele rolverdeling discussie.
Ja. En omdat het dat ook is. Omdat het dat allebei is, op een gekke manier. Want het is inderdaad en verantwoordelijkheid nemen en ergens voor kiezen. En je dus ook aan iemand hele lange tijd committeren eigenlijk. Want je zegt eigenlijk van nou, ga jij maar 5 jaar of zo. Ik weet niet hoe lang dat is, studeren. En ik zorg dat kan.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het natuurlijk die gewoon hele kapitalistische, seksistische verdeling van de een doet de zorg en de vrouw doet de zorg en de man verdient het geld. Die bestendig je wel weer of zo.
Mm-hmm. Nee, want die, kijk, even om misverstanden te voorkomen. Ja. Het is niet dat ik geen enkele zorgtaken op me neem.
Nee.
Ik doe gewoon zoveel als dat ik kan doen binnen de tijd die ik heb. Dit klinkt echt alsof ik niks doe trouwens.
Nee, maar daar wil ik ook wel. Je doet heel veel. Je brengt elke dag kinderen naar school. Je haalt ze elke dag van school.
Precies. Gisteren heeft mijn dochter haar eerste woord gezegd.
En?
Raad.
Papa?
Ja.
Oh, Per.
Ja.
Gefeliciteerd.
Kunnen we nu even een instartje doen. Ik neem echt wel veel zorgtaken op. Maar alleen de balans op dit moment, omdat er in mijn leven minder flexibiliteit zit. Ja, onder andere doordat de druk heel hoog ligt, omdat ik twee inkomens moet inhalen, zit er gewoon minder flexibiliteit om ze even ergens naartoe te brengen tijdens een werkdag of zo. Weet je?
Ja.
Dido studeert, dus ja, dan ben je vaak iets flexibeler. Want het is niet dat er gewoon 8 uur per dag college is of zo.
Nee, precies. En dat is natuurlijk... nu ga ik de hele tijd refereren aan mijn eigen boek. Dat is ook een beetje...
En dan starten we dat muziekje van die editorial even.
Ja, pre-order now. Ik ben ook een kleine kapitalist uiteindelijk. Nou ja, maar dat is natuurlijk interessant dat je inderdaad zegt van zij is flexibeler. Kijk, als je kijkt naar de verdeling tussen mannen en vrouwen qua werken. Vrouwen werken in Nederland bijna altijd part-time. En mannen werken bijna altijd fulltime.
Ja.
Daar zit natuurlijk al dat grote verschil. Ja. Dat de man makkelijker... Weet je, dat zijn allemaal van die keuzetjes die zeg maar allemaal leiden tot een uiteindelijk vrij ongelijk systeem.
Ja.
Waarbij dus inderdaad het dan altijd aan de keukentafel is van... Ja, maar jij bent net iets flexibeler.
Mm-hmm.
Weet je wel? En de man ook zegt van... Ja, met mijn werk kan dat gewoon heel moeilijk.
Ja.
Maar ik herinner me ook nog steeds toen we het... Ik weet niet eens meer wat het... Maar hadden wij een keer een gesprek over ook hier... Dat jij zei van, ja, weet je wat het is? Ik kan gewoon niet stoppen met werken.
Ja, dat zei je toen van, ja, maar dat heeft een vrouw dus niet te kiezen.
Nou ja, nee, maar dat ik toen zei, ja, maar ik ook niet.
Ja.
Dus zeg maar, stel dat ik ooit zwanger word. Ja, op een gegeven moment moet je wel.
Nou, dus deze discussie is heel actueel nu. Want inmiddels zijn we bijna 5 jaar verder. En gaat zij afstuderen. En daarna gaat ze dus dat werkveld in.
Ja.
En dan is het even afhankelijk waar ze terecht gaat komen. Maar de kans is groot dat ze bij een... wat kleinere praktijk gaat, wat betekent dat je best wel veel nachtdiensten hebt.
Ja.
Wat natuurlijk voor mij heel veel gaat vergen.
Ja.
Want als je...
Oh, ver, dat wordt zo interessant.
Ja, dit wordt een heel... We hadden laatst een... gingen we voor het eerst in 8 maanden uit eten of zo. En dat was meer een soort... Eigenlijk een projectmanagement meeting.
Ja,
soort, hoe gaan we dit systeem...
Het team kwam samen. Ja. Het management team
Ja, het management,
samen.
Het was een offsite... hoe gaan we dit systeem doen als zij dat werkveld ingaat en zij misschien wel 3 nachtdiensten per week hebt, waarbij ik heb altijd mijn ultra efficiënte momentje tussen 5 en 7 ochtends, waar ik eigenlijk de meeste dingen van mijn dag eigenlijk doe.
Ja, waar Julia nu ook aan moet wennen, dat jij dan altijd
sorry daarvoor.
4:15 of zo mails gaat sturen.
Ja. Ja. Maar die staat dus nu heel erg op het spel. Omdat,
druk.
Ja, omdat dat als zij die nachtdiensten dan heeft, dan nou goed.
Maar vind je dat moeilijk dat zij... Kijk, want als zij gaat werken, dan zal jij gewoon meer voor je gezin. Vind je dat moeilijk?
Nee, het is typisch zo'n ding wat... eigenlijk voordat je je eerste kind hebt, denk je heel veel na over de consequenties die dat heeft. En denk je van shit, het tornt aan mijn vrijheid. Ik kan niet volledig meer mijn carrière doen. Je zit eigenlijk best wel vast in die realisatie. En dan is je kindje er.
Mm-hmm.
En dan blijkt het allemaal wel mee te vallen. En dan deal je er gewoon mee. Dus ik denk dat dit een gevalletje is van nu vind ik het kut. Want ik merk aan mezelf dat ik nu wel me vaak zorgen maak van... Ja, fuck, hoe ga ik dat doen, weet je wel? Ik wil niet... Ik wil zeg maar en die zorgtaak doen, maar ik wil ook gewoon mijn carrière nastreven. En op een gegeven moment is de tijd gewoon op.
Ja, maar dit is interessant, want ik heb ook bijvoorbeeld onlangs onderzocht dat je hebt die emancipatiemonitor die CBS altijd publiceert. Ja. En daar komt dus al jaren eigenlijk hetzelfde uit. Dat dus 60% van de jonge ouders, als ze hun eerste kind verwachten, zeggen ze wij gaan alles 50-50 verdelen. Dat vind ik ook zo herkenbaar van alle jonge gezinnen.
Wij zijn de uitzondering op de regel.
Ja, ja. Ja. En dan in de praktijk is het dus 10% die het daadwerkelijk 50-50 verdeelt.
Ja.
Ja. En ik denk dus dat... Kijk, wat het is, en dat vind ik ook wel echt belangrijk om te zeggen bij dit onderwerp. Het is zo makkelijk om te zeggen van... Oh, al die mannen zijn lui of weet ik veel. Maar kijk, mannen hebben natuurlijk ook te maken met een enorme geschiedenis, een bepaald ideaal wat ook op hen wordt geprojecteerd. En ik denk dat mannen gewoon heel lang, dat is zo, zichzelf hebben gezien als kostwinner. Omdat dat ook is wat je krijgt voorgeleefd, natuurlijk van jouw vader. En die heeft het van zijn vader voorgeleefd gekregen, omdat dat gewoon heel lang zo was.
Ja.
En wat je nu ziet, is dat er eigenlijk dus een soort van... ook een soort crisis lijkt te ontstaan bij mannen die dus niet zeg maar weten wat ze echt nog met zichzelf aan moeten, omdat op het moment dat ze een gezin gaan stichten, het helemaal niet gezegd is dat zij de kostwinner gaan zijn.
Mm-hmm.
Vaak een vrouw ook de kostwinner kan zijn.
Ja.
En dat denk ik ook ook een onderdeel is van dat guyland. Dus dat mannen gewoon steeds later willen settelen, steeds later kinderen willen krijgen, of als ze het überhaupt al willen. Omdat ze ook hun eigen positie heel erg onder druk
voelen. Is dit ook de geist?
Is dit de geist?
Ja, de geist voor mannen dan? De geist dus die nu soort, bij mij aanklopt?
Ja, denk het wel.
Ja, ik denk het ook.
Een soort nieuwe geist.
Ja,
dus.
Ja. Dus gewoon een soort... Ja, dat is de een transitie duurt natuurlijk lang. Dus dit is zeg maar het moment dat het begint te veranderen.
Nou ja, maar en ik vind het dus ook wel echt belangrijk om te benoemen dat zoiets dus niet... Net zoals ik zeg van het is niet een helemaal puur autonome keuze van jullie om bijvoorbeeld, weet je wel, dat jij het geld verdient. Want dat is gewoon al heel lang zo, dat mannen dat op zich nemen. Dat is gewoon ook iets wat je hebt gezien, voorgeleefd.
Ja.
Je hoofd hebt geprint van zo is het nou eenmaal. Maar... Zoiets werkt ook alle kanten op. Dus ik had ook voor mijn boek heb ik hele interessante onderzoeken gelezen uit dan meer het veld van de sociologie. En dan zie je dus altijd dat, en ik vind dat echt heel erg dat het zo is, maar het is dus wel echt zo, dat in relaties waarin de vrouw bijvoorbeeld het geld verdient, kostwinner is, succesvoller is, zijn dus beide partners ongelukkiger in de relatie.
Ja.
Dus
heftig.
Het is niet alleen maatschappelijk gezien.
Wat zijn de verklaringen? Heb je dan...
Nou, ook de sociale vooroordelen. Dus ze hebben allemaal onderzoeken gedaan. Dat is echt heel, heel treurig. Dat ze dan dus twee stellen aan focusgroepen laten zien. Zo van Brian en
Amy. Wie zijn
gelukkiger? Ja, en dan dus in Amerika en Nederland hebben ze gestaan. En dan zeggen ze dus van in het ene geval heeft Amy een hele succesvolle baan. En is Brian een soort huisvader. Ja. En ander is het andersom.
Ja.
En dan vinden ze dus die Brian meteen echt een zieke loser. Als hij een huisvader is. En Amy is een bitch. En zij is vet hard en zo. En ze hebben ook geen goede relatie. En ze hebben geen seks en zo. Terwijl als het andersom is, dan zegt iedereen van... Oh, wat leuk. En Amy is lekker thuis. En ze hebben superveel seks. Weet je wel. En dat soort vooroordelen, die voel je toch, denk ik, als stel.
Ja.
Ja, waardoor stellen zich dus ook steeds meer committeren aan dat guyland. En mannen daar dus toch in blijven hangen. En dus ook daarin kunnen blijven hangen. Omdat het comfortabel misschien wel is voor beide partijen. En wat daarmee gebeurt en waardoor dat toch wel belangrijk is, denk ik, om dat te onderzoeken en te benoemen, is dat je gewoon seksistische structuren binnen relaties blijven bestaan. Terwijl mensen dat ook niet willen. Dus ik vond dan dat boek... je hebt dat boek van Tim Gouw. Mm-hmm. Thuisblijfvader of zo heet dat. En dat gaat dan over dat hij dus... hij heeft dus wel op een gegeven moment gekozen voor het huisvaderschap. Ja. En dan heeft dus een boek geschreven van hoe... hoe moeilijk of zo. Typisch weer een man eigenlijk dat je dan thuis... Vader, dan ga je daar weer een werk van maken. Ga je daar weer prestaties over geven. Weet je. Maar ik vond wel een aantal... Ik las zijn artikel daarover in de Volkskrant. En dat vond ik dus wel heel goed. Dat hij beschrijft eigenlijk dat idee van weaponized incompetence. Opzettelijke onbekwaamheid. En dat is dus ook... op social media zie je dat ook vaak voorbij komen. Maar dus dat mannen eigenlijk hun incompetentie in het huishouden... naar de vrouw presenteren als ze van... jij bent slimmer dan ik... Dus het is handiger als jij de boodschappen doet. Want jij bent competenter.
Ja.
En dat vond ik ook erg herkenbaar, moet ik zeggen. Jij?
Niet dat ik doe wel de boodschappen. Maar ik wil dan wel het liefst dat er een lijstje is. Dus dat is...
Ja. Maar wil je dan ook dat er een lijstje is met foto's? Zoals hij ook beschreef.
Nee, niet foto's. Ik heb wel een paar pogingen gedaan om een shared document te maken.
Oh, echt?
Om het efficiënter te maken. Maar dat lukt nooit.
Ja, een vriendin van mij had op een gegeven moment zo'n notities dingetje. Weet je wel, in haar iPhone.
Dat was mijn poging.
En dat ze dan kon aanvinken wat hij moest halen. Zodat hij elke keer kon kijken wat hij moest halen. Nou, 3 weken later was dat uit.
Het is goed dus dat die dat niet doet.
Ja. Maar het is interessant. Want ik had er eigenlijk ook nooit zo over nagedacht. Maar ik heb het dus wel heel vaak...
Maar
ik heb het wel meegemaakt. Inderdaad, zeker. Als iemand tegen mij zegt van... Ja, mijn brein kan dat gewoon niet aan. Of ik ben stom om boodschap te doen. En dan sta je dus uiteindelijk weer zelf de boodschappen te doen. Terwijl je ook gewoon heel hard werkt. Concluderend. We gaan richting het grote heikele punt van deze
aflevering. Je moet ook een soort gains voelen. Dus daarom zei ik dat net van mijn dochter die dat woordje gisteren zei. Wat echt vet was ik echt heel blij mee. En de afgelopen weken is Dida ook de borstvoeding aan het afbouwen. Dus dat betekent ook weer dat 's nachts dan pak ik hem natuurlijk gewoon.
Ja.
En dat gaat dan gewoon best wel goed of zo. En dat voelt dan ook top gewoon.
Ja, want dan voel je ook meer betrokken of zo.
En dan voel je eigenlijk ook mannelijker.
Ja.
Dus dan voel je eigenlijk... Ja, terwijl het een soort van misschien anti-guyland activiteiten zijn. Maar je voelt je eigenlijk veel meer man als je gewoon je fucking verantwoordelijkheid neemt.
Ja, ja, maar misschien is dat het gewoon op het moment dat je fatherland of zo meer als guyland benadert. Als een plek waar jij ook eigen autonomie kan hebben.
Ja.
Dat het dan ook natuurlijker aanvoelt.
Ja.
In plaats van als een land waar je soort van
schoorvoetend heen bent gegaan.
Ja, ja. En waarin je ook een rol moet aannemen die misschien...
Ja. Nee, zo is het
niet
inderdaad.
Jou is of zo.
Dus het is een proces.
Lang verhaal kort. Goed, de grote vraag is natuurlijk: hoe ver gaat die verantwoordelijkheid?
Ja.
Kom er maar bij, Roderick.
Ja, jeetje. Het was wel een beetje op het punt gekomen dat de spiraal er alweer werd bijgehaald. Nou, en dan doen we dan toch gewoon.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat wat jij zei gisteren, dat ik gewoon letterlijk daar nog niet over had nagedacht.
Ja.
Ik voelde me best wel dom daardoor.
Mm-hmm.
Heel erg guyland voelde ik me. Dus misschien is dat dan toch maar wat er moet gebeuren. Ja, I guess. Ik weet het niet. Ik ga niet nu zeggen in deze opname dat ik dat ga doen.
Aan de andere kant, hoe gaan mensen het controleren?
Misschien gaan ze rouw bellen.
Je kan hier best wel mee wegkomen. Ja.
Ik heb het gedaan. Ja, ja. Volgende week in de actualiteiten. Ja, ja, ja. Nee, maar ik ga het wel serieus overwegen. Ja. Want het is ook wel weer zo'n... Als je dan weer een week met dit onderwerp... Of ja, bijna 2 weken eigenlijk met dit onderwerp bezig bent.
Nou, en het is wel... Kijk, en dat vind ik er ook zo goed aan. Het is een, wat ik ook zei vorige keer over dat ijsje in vriezen. Van, het is weer een manier waarop er meer gelijkheid ontstaat.
Ja.
En... Het is een ingreep die misschien niet voor iedereen geschikt is. Maar het is wel goed dat het er is. En ik denk dat het goed is als meer mensen zich daar ook van laten doordringen. Van dit is ook een idee en je kan als man best wel iets doen.
Ja, zeker. Bekijk de TikTok-filmpjes daarvoor. Dan zie je dat het wel meevalt.
Ja, en wie weet maken we er binnenkort een van jou.
Precies.
En tot die tijd zeggen we...
Tabé.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.